Welkom bij Onvolwassen Jeugdrecht, een podcast waarin oud-advocaat Rogier Schelen en advocaat Marco Erkens met elkaar praten over problemen in de jeugdzorg vanuit een juridisch oogpunt.
Rogier, luisteraars, welkom weer vandaag.
Dank
onze
je.
Nieuwe podcast, aflevering zoveel. En de uitspraak waar we het vandaag over gaan hebben is de uitspraak van het gerechtshof Den Bosch, 25 april 2024. En het onderwerp van de podcast is de rechtmatigheidstoets. Want wat is dat nou precies? En er komen nog wat andere aanverwante zaken bij. Ik zal eerst even de uitspraak kort weergeven. Het gaat hier om een ouders die zijn gescheiden. Die hebben één dochter. Die dochter die is onder toezicht gesteld. Eerst in september 2022 en een maandje later of een paar weken later is er al een spoedmachtiging uit huisplaatsing aangevraagd en verleend. We weten verder niet waarom, maar in elk geval komt het meisje terecht in een accommodatie van jeugd voor een jeugdhulpaanbieder. Hè. Dus dat is eigenlijk gewoon een instelling. En die machtiging wordt verleend en verlengd en dan op 2 mei 2023, dus dat is half jaar later ongeveer,
ja.
Neemt moeder dochter mee uit de instelling en hop, naar het buitenland.
Ja.
En sindsdien is er geen contact meer. Minderjarige en moeder worden niet gevonden. Ze geven aan dat ze nu in Frankrijk wonen. Het gaat goed daar, wordt gezegd door de moeder.
En, via de advocaat dan, hè?
Via de advocaat, ja precies. Moeder is ook niet verschenen op zitting.
Nee.
En die zegt van ja, moet eens luisteren. Ik moest wel weggaan met de minderjarige. Want wat jullie allemaal doen, dat is helemaal niet goed voor haar. Ze zat er in een instelling tussen allemaal andere kinderen.
Ja, er was ook extreem veel politie geweest, hè, bij die machting uit huisplaatsing. Dus,
8 politiebussen, 12 agenten, zegt ze.
Ja.
Arrestatieteam. Minderjarige heeft last van herbelevingen. En die instelling was niet veilig. Behandelingen hielpen niet. Er was drugs en drankgebruik bij die andere kinderen. Horen we vaak, hè?
Ja.
Over instellingen.
Ja.
Dat zijn echt niet zomaar leuke en veilige plekken, hoor, voor kinderen.
Niet.
Nu in Frankrijk gaat het goed. Er is rust gevonden. De rechtbank heeft beslissingen genomen op basis van speculaties.
Nou, dus, ja, belangrijk is, er wordt natuurlijk ook officieel dus daarmee al een tijd lang geen ten uitvoer meer gebracht aan de machting uit huisplaatsing.
Ja.
Dus moeder is er niet meer met het kind.
Moeder is op 2 mei 2023 vertrokken. En toen is er verlenging gevraagd van de maatregelen.
Ja.
En toen heeft de rechtbank dat eerst voor een maandje verlengd. En daarna nog eens voor 5 maanden.
Ja.
Zowel de ondertoezichtstelling als de uit huisplaatsing. En de rechtbank heeft wel gezegd van nou ja, als het daarna nog nodig is, dat moeten we maar zien. Maar dan is het kind natuurlijk alweer bijna en moeder bijna een jaar zoek. En moeder komt in elk geval in beroep tegen de verlenging van de machtiging uit huisplaatsing.
Ja.
Nou, en waar het dan om gaat bij de rechtmatigheidstoets, is dat een machtiging uit huisplaatsing vervalt als je er 3 maanden lang geen gebruik van hebt gemaakt.
Klopt.
Dat staat in de wet. En dat gaat dus ook gewoon vanzelf. En ja, geen gebruik maken. Dus ja, op het moment dat je dus de minderjarige zoek is en je zet die niet in de instelling, wat zou mogen? Hè? Want een machtiging uit huisplaatsing, dat is geen verplichting om te doen.
Nee.
De rechtbank geeft jou toestemming.
Toestemming om je
het machtiging, het mag. Hè? Maar je bent als gecertificeerde instelling niet verplicht om daar gebruik van te maken. En als je hem 3 maanden niet gebruikt, dan vervalt hij van rechtswegen.
Ja, hier was het meer inderdaad dat ze het wel wilden, maar niet meer konden. En uiteindelijk zegt de Raad voor de Kinderbescherming ook van we geven wel toestemming om dan maar gewoon alles te laten vervallen. Want dat kan toch niet meer gewerkt aan worden.
En waar het in dit geval natuurlijk om ging, is dat die maatregel van uithuisplaatsing is dus al vervallen.
Ja.
En moeder gaat toch in hoger beroep daartegen. Dus op het moment dat het gerechtshof dan moet beslissen over die maatregel, is die wel of niet terecht, geldt die al helemaal niet meer. Volgens mij was het nog in de vorige eeuw dat de Hoge Raad toen in beginsel zei van ja, wat wil je dan nou nog? Mm-hmm. Die maatregel is er toch niet meer?
Nee.
Die heb geen belang meer bij een hoger beroep. Dus dan werd het afgewezen. En omdat je natuurlijk te maken hebt met steeds iets wat maximaal een jaar duurt en je hebt een beroepstermijn en een behandeltermijn en soms is het maar voor een half jaar verlengd, kon dat natuurlijk regelmatig gebeuren, dat je steeds achter de feiten aanliep. Als iets van een half jaar is verlengd en je gaat in hoger beroep en dat komt pas aan de orde na dat half jaar. En dan zou steeds de rechter zeggen, ja, maar ja, de maatregel is nou alweer verlopen, dus klopt, we gaan het er niet, ja, weer over hebben. Dus op enig moment is de Hoge Raad omgegaan en die heeft gezegd van, ook al is de maatregel afgelopen, dan nog mag het, kan je er een belang bij hebben om het getoetst te hebben vanwege, ja, die inbreuk op 8 EVRM. En dat zijn rechters een rechtmatigheidstoets
gaan noemen. Ja.
En weet je wat ik daar nou zo raar aan vind? Er wordt een soort van tegenstelling gecreëerd. Oké, dit is de rechtmatigheidstoets. Dus ik vraag me dan af, hoe heet het dan als die maatregel nog wel geldt?
Ja.
Ben je dan geen rechtmatigheid aan het toetsen? Ik hoop van wel. Snap je?
Nou ja, wat ik uit begreep uit vroege jaren, toen die rechtmatigheidstoets, zeg maar, wel via 8 EVRM natuurlijk bij een rechtbank, CQ, Hof terecht kon komen, werd eigenlijk meer formeel getoetst. Van, werd het niet zo diep getoetst als dat je normaal op een zitting zou kunnen verwachten. Dus ik denk dat daar een beetje van oorsprong het woord rechtmatigheidstoets vandaan is gekomen. Het is nooit een volle toetsing in beginsel geweest. Uiteindelijk is het een volle toetsing geworden.
Zou het ook moeten zijn. Mag je natuurlijk verwachten of de maatregel nou nog geldend is of verlopen is.
Nee,
dat er
helemaal
altijd
eens
een volle toets.
Omdat jij je afvroeg, hoe komt het dat je dat anders benoemt. Maar in die tijd had je dus nog, zeker toen het van in een grijs segment zat, was het gewoon, nou oké, dan toetsen we het maar op de formele wijze van, hè, mocht het of niet. Het
enige verschil is natuurlijk wel in de toetsing, dat op het moment dat de maatregel nog lopend is, toets je aan de hand van de situatie vandaag.
Ja.
En op het moment dat de maatregel is afgelopen, toets je natuurlijk aan de hand van de situatie. Nou, ik denk eigenlijk van het moment dat die afliep.
Ja.
Dus dat kan een verschil zijn. Maar qua omvang van de toetsing, je toetst altijd of die rechtmatig is, of het noodzakelijk is, of er geen alternatief was.
Maar ja, het is geen makkelijke procedure in die zin als je hem in wilt dienen. Juist omdat je alleen maar vanuit het verleden kan redeneren. Dus een noviteit van, ik woon sinds kort begeleid, daardoor is er een nieuwe omstandigheid ontstaan, bla bla bla. Dat is dus wat je niet meer in kan brengen. Wat je nu net zelf ook al aangaf. Hè? Je kan niet naar de huidige zien. Dus ik vond het, als ik het ooit wel heb gedaan, dan vond ik het een lastige procedure. Want je werd eigenlijk bijna altijd wel op de vingers getikt van, ho ho, u haalt nu bepaalde dingen aan die we nu weten, maar blijf vooral end op het verleden. Ja, dat is
maar meestal verloopt die dan, hè, inderdaad, tijdens zo'n hoge beroepprocedure.
Nee, meens. Ja, dus daar zie je inderdaad ook wel heel bruikbaar voor.
Grappig in deze zaak is, want wat ik net zei, de Hoge Raad is op enig moment omgegaan. Die rechtmatigheidstoets is mogelijk, ook als een maatregel is verlopen. Geldt voor een uithuisplaatsing, geldt voor een ondertoezichtstelling. Maar hier ging het dus om een maatregel die niet in zoverre verlopen was. Maar het gaat hier om een machtiging uithuisplaatsing die vervallen is, omdat er 3 maanden geen gebruik van is gemaakt.
Klopt.
En in deze uitspraak wordt verwezen naar een uitspraak van de Hoge Raad van 18 maart 2022...
Ja.
Waar de Hoge Raad in een soortgelijke, nou zeg maar een identieke situatie heeft gezegd, er is 3 maanden geen uitvoering gegeven aan de machtiging uithuisplaatsing. Het ging in die zaak overigens om dat er geen juiste instellingen gevonden kon worden.
Ja.
En toen had het Hof, hè, dus we praten over 2022, toen had ditzelfde gerechtshof nog gezegd van, ja, maar dat gaan wij niet toetsen. Want als die machtiging nooit ten uitvoer is gelegd, heb jij geen belang bij de toetsing. En dat is natuurlijk onvoorstelbaar dat Hof dat oordeelde. Want je moet je voorstellen als ouder dat er dus een machtiging uithuisplaatsing is verleend.
Ja.
Door de rechtbank voor jouw kinderen. We zijn nog even alleen het goede plekje aan het zoeken voor een passende instelling. Maar ze kunnen dus elke dag kunnen ze komen om jouw kinderen op te halen.
Nee eens.
En hoe kan je dan als Hof Den Bosch anno 2022 of 21 was denk ik dan die beslissing van het Hof, maar dan zeggen van dat is geen inbreuk op een ongestoord gezinsleven, op een ongestoord privéleven.
Ja, en het aparte en... is dat het hof daar dan nog bij had gezegd van ja, dan had de advocaat of ieder van moeder of vader dan ook maar moeten uitleggen waarvoor dat het dan wel inbreuk is op het...
Moest je bijzondere,
bijzondere omstandigheden
aanvoeren.
Ja, dat is toch ook heel logisch überhaupt wat je allemaal meemaakt.
En,
je maakt dingen mee, gesprekken thuis waar je niet op zit te wachten. En zo. Dus de hele inbreuk... is er sowieso al.
Die is er.
Ja. Heel een aparte,
dus,
aparte uitspraak.
Voor mij was dat volstrekt helder dat het hof daarnaast zat. En dan moet je dan altijd maar afwachten. Nou, de Hoge Raad heeft dat dan inderdaad nog wel vernietigd.
Ja.
Volgens mij moest de Hoge Raad overigens ook nog wel contrair gaan, geloof ik, aan de conclusie. Maar dat weet ik niet zeker. Ja, precies.
Ja.
Moest volgens mij nog de contrair gaan. En... En in deze uitspraak zie je dan, het Hof heeft dat dan toch nu de zeilen bijgezet. En zeggen ze van, je hebt wel recht op een rechtmatigheidstoets.
Ja.
Ook nog wel goed is om hierbij op te merken. Ja, en dan komen we eigenlijk aan een aantal volgende problemen. Is, wat kan nou het effect zijn van zo'n rechtmatigheidstoets op het moment dat het Hof dan zo'n beschikking wel vernietigt? Hè, want... Stel je voor, je hebt dus een ondertoezichtstelling of een machtiging uit huisplaatsing. Die is verlopen inmiddels.
Ja.
Daarna doet het gerechtshof een uitspraak. En die zegt over die maatregel die inmiddels is verlopen. Ik vernietig deze beschikking.
Ja.
En er is ook nog discussie over geweest. Van ja, kan dat dan wel? Als je een rechtmatigheidstoets toepast, kan je dan nog wel tot vernietiging overgaan? Want ja... Die maatregel is uitgevoerd. Als er een uithuisplaatsing is geweest, die maak je niet meer ongedaan. Dat kind heeft ergens gezeten. En ook daarvan heeft de Hoge Raad gezegd, je kunt gewoon vernietigen.
Vernietigen, absoluut.
Ja, ja.
Jij zei daar trouwens nog in het voorgesprek wat we hadden over, dat was mij nog niet opgevallen, maar dat wist jij wel, dat er een verschil was tussen een procedure rechtmatigheidstoets over de OTS... of over de UWP, omdat je zei, een OTS wordt natuurlijk meer is de basis. Die is er, nou eenmaal wordt wel verlengd, maar die is er. Maar de UWP is natuurlijk iets wat natuurlijk echt het ingrijpende deel dan zou zijn.
Nou, wat ik daar aanstipte, was het verschil van rechtsgevolg, van vernietiging.
Ja.
He, dus stel je hebt een situatie waarin een ondertoezichtstelling is verlengd.
Mm-hmm.
Dus je hebt procedure 1.
Ja.
Onder toezichtstelling is uitgesproken. Procedure 2. Onder toezichtstelling is verlengd.
Ja.
En hetzelfde geldt met de machtiging uit huisplaatsing. Procedure 1. Machtiging uit huisplaatsing uitgesproken. Procedure 2. Machtiging uit huisplaatsing is verlengd. En het verschil zit hem erin dat als je nou de onder toezichtstelling uit procedure 1 vernietigt, hè, maar nadat die al is verlengd,
mm-hmm.
Dus je zit in de geldingsduur van procedure 2 zegt het Hof, ik vernietig die ondertoezichtstelling uit procedure 1. Dan maak je die ondertoezichtstelling niet ongedaan.
Nee.
Maar hij was er achteraf niet. Hij is wel vernietigd, hij was er niet. En wat betekent dat dan voor de verlenging?
Klopt.
Kan je dan een maatregel die er niet was, kan je die verlengen? Daar hebben we ook wel interessante voorbeelden van. Want die situatie die ik nu noem, daarvan zegt... Het Hof Den Haag, die heeft aangegeven, dat kan.
Ja.
Dat maakt niet uit, want op het moment dat je die onder toezichtstelling verlengde, toen was hij er nog wel. En dat kan dus gewoon. En dat Hof legde een vergelijking met de machtiging uit huisplaatsing. Die zegt van ja, want de Hoge Raad heeft wel eens eerder uitgesproken dat dat met een machtiging uit huisplaatsing kan. He, dus op het moment dat je een machtiging uit huisplaatsing vernietigt en hij is daarna verlengd, heeft de Hoge Raad gezegd, maar dat maakt dan niet uit voor die tweede machtiging uit huisplaatsing. En voor mij zit het verschil erin dat ik me dat kan voorstellen voor een machtiging uit huisplaatsing, want die kan je namelijk altijd vragen. Als je gecertificeerde instelling kan gewoon vragen om machtiging uit huisplaatsing. Maar het verschil met een ondertoezichtstelling is, als een ondertoezichtstelling is vernietigd en hij was er dus niet... Een gecertificeerde instelling kan wel verlenging vragen. Maar een eerste ondertoezichtstelling kan alleen maar door de raad gevraagd worden. Dus op het moment dat je een situatie hebt dat een ondertoezichtstelling achteraf is vernietigd, kon die dan eigenlijk wel verlengd worden.
Ja.
Met een verzoek van de GI. Nou, en onder dat argument heeft dat Hof Den Haag toen gezegd, dat kan wel. Daar heb ik dan zo nog wel mijn nuancering op. Ook omdat er ook wel uitspraken zijn van de Hoge Raad als het gaat om ouderlijk gezag. Hè, dus zie je ook, een ouderlijk gezag is beëindigd door het gerechtshof. Of een rechtbank had het gedaan en de Hof heeft het in stand gelaten, dat weet ik niet. Maar er was er ook nog een aanvullende maatregel. He, dus het ouderlijk gezag was beëindigd en vervolgens moest er een andere, moest dus in de voogdij voorzien worden en nou, allemaal beslissingen. En toen is er alleen naar de Hoge Raad cassatie ingesteld tegen die gezagsbeëindiging.
Ja.
De Hoge Raad heeft toen gezegd, maar die gezagsbeëindiging, die draaien wij terug.
Ja.
Dat is een onterechte beslissing geweest. Dat gaat dus met terugwerkende kracht. Dus die gezag is altijd in stand gebleven. En zegt de Hoge Raad vervolgens, zonder dat daar dus was helemaal geen cassatie tegen ingesteld, dat komt dan achteraf, zegt de Hoge Raad, ja, dus al die andere maatregelen die daarmee samenhingen, ja, daarvoor valt de rechtsgrond weg. Dus die vernietigen we ook
meteen, ja.
In één keer ermee, terwijl er geen cassatie tegen in was gesteld. Dus,
maar dat schept wel duidelijkheid natuurlijk, gelukkig. Maar als je kijkt naar dat voorbeeld wat je gaf over die OTS, is natuurlijk wel van belang. Als je dus in eerste instantie dan ervoor kan zorgen dat de eerste OTS dan vernietigd kan worden middels een rechtmatigheidstoets. Maar er is ondertussen al, dus wel al een verlengde OTS. Is het een papieren tijgeroverwinning die je hebt behaald? Want je zit dus nog steeds met die verlenging van die OTS. Dus moet je
ook daar
specifiek weer, dus gek genoeg.
Ja.
Moet je daar dus dan weer voor teruggaan en weer een hoger beroep instellen daartegen.
Ja.
Kijk, en dat is natuurlijk wel, juridisch wel correct, maar aan de andere kant, ja, het is wel heel erg omslachtig. Ja, jij hebt natuurlijk toen wel meegemaakt, althans, jij weet dat het is, zo is gegaan in de Haag, dat ze uiteindelijk volgens mij hebben ze dan wel nog ook die verlenging
afgewezen. Ja, in die situatie zei het Hof van nou, het is niet zo dat die dus al gewoon vervallen is, die verlengde onder toezichtstelling. Dat die eigenlijk nooit verleend had mogen worden. Dus we vinden wel dat die op zichzelf juridisch aanwezig is.
Ja.
Vervolgens gaan ze dan toetsen, inhoudelijk is die terecht.
Ja.
En toen zei het Hof in die situatie, gelukkig maar, van joh, mis luisteren. We hebben nou net 3-4 maanden geleden op inhoudelijke gronden besloten dat het een onterechte onder toezichtstelling was.
Ons oordeel, maar dat was het in die zaak ook. Hè? In die zaak ging het erom dat het geluk aan de ouderszijde en kindzijde was, dat het nog maar een paar maanden ertussen zat. Tussen rechtmatigheidsvernietiging van de eerste OTS en de verlenging.
Hoge beroep
van de tweede. Maar wat nou als daar nou 3/4 jaar tussen had gezeten?
Ja.
Kijk, en dat maakt het natuurlijk wel heel bijzonder. Want dan kan juist of weer nieuwe zorgen weer naar voren brengen.
Of er is iets gebeurd inderdaad. Of je hebt een ander hof.
Ja.
Hè, die kan er zomaar anders over oordelen.
Nou ja, dus, maar het gaat dus eigenlijk als ouder zijnde op dat moment heb je weinig houvast. Want je weet gewoon nog steeds. Want eerlijk is eerlijk. Iets kan maar op een hoop blijven liggen bij de administratie voordat het dan een keertje voorkomt. Ja, dan alles is mogelijk.
Ja.
Dus ja, in die zin vind ik dat wel tricky. En als je dan kijkt voor een UAP, een uithuisplaatsing, dan is het anders als jij hem uiteindelijk via een rechtmatigheidstoets achteraf nog kan laten vernietigen.
Ja.
Dan is daarmee ook de kous af.
Ja.
Dat is natuurlijk het grote verschil. Maar het is wel typisch dat het helaas dan bij een OTS ook niet zo is. Dus het maakt het wel onduidelijk voor de burger, voor de ouder.
Ja.
Het is niet transparant.
Nou ja, en bij een macht in uithuisplaatsing is dat ook. Ze kunnen natuurlijk elke keer weer afweging maken.
Ja, je hebt het juridisch goed onderbouwd. Hè? Dus het gaat met het systeem is gewoon heel lastig voor een ander.
Ja. Ja, ja, en ik denk ook dat rechters er nog niet helemaal over uit zijn over hoe dat moet. Want we hebben een andere situatie waarin juridisch gezien wat mij betreft hetzelfde aan de hand is.
Ja.
Hè? Dus de ondertoezichtstelling in procedure 1 wordt vernietigd tijdens de lopende ondertoezichtstelling in procedure 2. Maar in die situatie zegt het Hof Arnhem, Leeuwarden, een ander hof, die zegt van ja, omdat wij die eerste vernietigen, deelt die tweede procedure datzelfde lot. Die kan dan eigenlijk niet meer verlengd worden. Hier was de situatie in zoverre net iets anders. Had de rechtbank Utrecht Die had er was een verlenging onder toezichtstelling ingediend, inclusief machtiging uit uitplaatsing. En de gecertificeerde instelling had dat, nou ja, iets later dan gewenst ingediend, maar op zich nog wel op tijd. Tijdig voor het verloop van de einde van de ondertoezichtstelling. Alleen had de rechtbank even geen zittingsruimte om het tijdig voor de ondertoezichtstelling op zitting te plannen. En toen had de rechtbank gezegd van, dan verlengen we wel even ambtshalve die ondertoezichtstelling voor een maandje. Zonder overleg daarover met de ouders of zonder de advocaten kennis te stellen. En op het moment dat die mondelinge behandeling plaatsvond, ja, toen was dus al die eerste maatregel verlopen. Toen werd die alsnog verlengd voor een periode. En toen zijn ouders dus tegen die beide beslissingen in één keer in hoger beroep gegaan. En toen heeft het Hof gezegd van ja, je kan niet zomaar zonder hoor en wederhoor een ondertoezichtstelling verlengen. Dat is zo'n ernstige schending van goede procesorde en dat fundamentele recht op hoor en wederhoor. We vernietigen dus die eerste uitspraak en meteen die tweede uitspraak. Erbij. Dus,
dat is meer ook een sanctueuze beslissing natuurlijk. Zo.
Ik vind het ook misschien op juridische gronden een hele logische beslissing. Ik ben daar heel helder in. Je kan niet iets verlengen wat er niet is. Nee. En ook al is het achteraf dat het er niet meer is. Ja, zo werkt het dan. Hmm. Hè? Want je kan gewoon nog steeds vernietigen. Heb ik het nog niet eens over wat doet het met andere maatregelen die genomen worden. Stel, jij hebt een ondertoezichtstelling en tijdens die ondertoezichtstelling is er een schriftelijke aanwijzing gegeven dat jij een onderzoek moet doen of er is een besluit genomen om het contact met je kinderen te beperken. Ja. Die bevoegdheid is er bij gratie van de ondertoezichtstelling.
Ja.
En dat achteraf die ondertoezichtstelling wordt vernietigd. Wat betekent dat dan voor die besluiten? Ja, ik zou zeggen,
allemaal.
Die vervallen vervalt de rechtsgrond.
Ja.
Ook daarvoor geldt, de feitelijke effecten kan je niet ongedaan maken. Dus als het contact is beperkt, ja, dat was nou eenmaal beperkt.
Ja.
Maar per direct stopt natuurlijk wel die maatregel. Maar soms kan je er last van hebben na het afloop van een ondertoezichtstelling. Ik noem een voorbeeld. Jij hebt een schriftelijke aanwijzing gekregen. Jij hebt je daar niet aan gehouden. De gecertificeerde instelling is naar de rechtbank gegaan voor een bekrachtiging van die schriftelijke aanwijzing met dwangsom.
Ja.
En dat heeft de rechtbank toegekend. Nou, jij hebt nog steeds niet gedaan wat er werd verlangd, dus jij hebt een dwangsom verbeurd. Dus jij moet de gecertificeerde instelling, ik noem maar wat, €1000 betalen. Vervolgens vernietigt het Hof die ondertoezichtstelling.
Ja, via de zaakmechtigheid.
En dan vervalt dus ook, moet jij dan nou nog die dwangsom betalen of niet? Ja. Nou, we hebben daar helaas geen rechtspraak van, maar het zijn voor mij wel nog juridische vragen die eigenlijk nog wel een keer beantwoord moeten worden.
Ja, dat is wel een goede inderdaad, want je zou kunnen zeggen op een schriftelijke aanwijzing dat jij je kind verplicht in een bepaalde school moet inschrijven. Bijvoorbeeld wat jij helemaal niet wil, voor allerlei redenen. Of dat jij, weet ik veel wat, toestemming geeft dat je kind meegaat naar, noem maar wat, een kerk wat je helemaal niet wil.
Ja,
dat zijn natuurlijk wel feitelijkheden. Maar aan de andere kant, ja, als het gepaard gaat bijvoorbeeld met zo'n school en je moet je ingeschreven hebben en je hebt het eventueel gedaan en dan, zit je na de vernietiging, zit je wel met dit soort dingen.
Ja, krijg je dat teruggedraaid.
Als je dat terugdraait, wat gebeurt er dan weer?
Ja, precies.
Dus dat zijn inderdaad wel, maar wat jij aangeeft, ja, het is jammer dat, ja, jammer juridisch natuurlijk, maar dat daar niet echt voorbeelden van zijn. Maar ja, het zou wel zomaar kunnen gebeuren met zoiets als een dwangsom.
Ja.
Logisch. Ik denk dat het allemaal zo'n vaart niet zal lopen, waardoor het ook nooit meer bij een rechtbank terecht is gekomen. Maar ja, juridisch
voor mij
een apart vraagstuk.
Het gebeurt in de praktijk. Ja. En, alleen ja, door omstandigheden komt dat dan niet altijd bij de rechtbank terecht. En dan wordt het misschien toch onderling op de een of andere manier opgelost. Maar ik heb nog een ander dingetje.
Ja.
Als het gaat om een soort van rechtmatigheidstoets.
Ja.
En dat is de situatie. Niet dat een ondertoezichtstelling is verlengd. En dat je dus pas gaat oordelen over de rechtmatigheid nadat die is afgelopen.
Mm-hmm.
Maar nu heb je de situatie, er is een ondertoezichtstelling gewoon afgewezen. Dus je komt er bij de rechtbank, er is een verlenging gevraagd. En de rechtbank zegt, nee, we gaan deze ondertoezichtstelling nou eens eventjes niet verlengen. En dan loopt die af. En dat is vaak al op korte termijn, hè? Die zitting is 1, 2, 3 weken voordat de ondertoezichtstelling afloopt. Of dezelfde dag.
Zou dat kunnen.
Dus die ondertoezichtstelling is afgelopen.
Ja.
Nou, in dit geval is het dan meestal een gecertificeerde instelling die om die maatregel heeft verzocht.
Ja.
Die het dan misschien ook niet eens is met het feit dat het is afgewezen. En die gaat dus in appel.
Appel.
Nou, en wat krijgen we dan voor een situatie? Dan zien we dat de verschillende hoven zeggen, dat gaan wij niet toetsen. Dus die rechtmatigheidstoets waar we het net over hadden,
ja,
is een maatregel ten onrechte niet verlengd. Ja. Dat valt kennelijk niet onder de rechtmatigheidstoets. Zou je natuurlijk iets voor kunnen zeggen, want vindt er dan nog wel een inbreuk plaats, hè, op jouw artikel 8 EVRM rechten. Maar dat is wat de hoven zeggen. Dus wat misschien een beetje raar is, hè, want niet alleen een GI kan het ermee oneens zijn. Je hebt best ook natuurlijk situaties dat de ene ouder heel graag een ondertoezichtstelling wil en de andere ouder niet. Dus die wil ook misschien wel die rechtmatigheidstoets hebben op een, afgewezen ondertoezichtstelling. Een verlenging daarvan.
Nou ja, dan zou je natuurlijk kunnen stellen dat misschien de andere ouder wel die rechtmatigheidstoets zou kunnen krijgen.
Ja, dat zou kunnen.
Omdat je daar natuurlijk wel weer echt direct met 8 EVRM te maken hebt.
Nou ja, kijk, zo'n gecertificeerde instelling, die komt natuurlijk ook op voor
officieel voor het kind, ja.
Ja, voor rechten die dan geschonden zouden zijn. Dus ik moet zeggen, ik heb die uitspraken daar niet op gekeken, hoor, van wie nou eigenlijk precies allemaal de appellant is.
Nee, ik ook niet, maar ik zit daar voor mezelf een beetje.
Maar het punt is, wat mij opvalt bij die uitspraken van die hoven, die verwijzen dan steeds naar een uitspraak van de Hoge Raad uit 2021. En met die verwijzing naar die uitspraak willen ze motiveren waarom het klopt dat het oordeel is dat als een ondertoezichtstelling is afgewezen, dat die niet is verlengd, dat je daartegen niet in hoger beroep kan komen. En ik moet zeggen dat ik dat, ja, ik twijfel dan uit aan mezelf, weet je wel. Als al die hoven dat zo uitleggen, zal ik het dan verkeerd begrijpen. Maar ik lees dat namelijk helemaal niet in die uitspraak van de Hoge Raad. Want wat de Hoge Raad in die uitspraak zegt namelijk is, was een situatie waarin een ondertoezichtstelling was verlengd.
Mm-hmm.
Maar er was niet tegen die verlenging van de ondertoezichtstelling opgekomen. Dus daar was geen appel tegen ingesteld. Nee. Want het was in die situatie bij de Hoge Raad. Er was een ondertoezichtstelling en die was afgelopen op 24 november 2019. En toen is die ondertoezichtstelling verlengd op 28 november 2019. Dus er zat een gat van 4 dagen tussen. Ja. Dus dat kan helemaal niet.
Dat kan al sowieso niet.
Je kan niet dus iets verlengen, want dit is al afgelopen. Maar het gebeurde wel.
Nou.
Ja? En toen was er ook een machtiging uit huisplaatsing tegelijkertijd verlengd. En toen is dus in appel gegaan alleen tegen die machtiging uit huisplaatsing. Niet tegen die ondertoezichtstelling. En toen heeft de Hoge Raad gezegd, ja, want, en toen was het effect, een grief was ook, een argument van, ja, maar die ondertoezichtstelling is ten onrechte verlengd. Dat kon helemaal niet, want die was al, dus die machtiging uit huisplaatsing moet ook
helemaal niet. Nee.
Ja, dat kan ook niet. Nee. En toen heeft de Hoge Raad gezegd, ja, maar eens luisteren, je hebt helemaal geen appel ingesteld tegen die onterechte verlenging, wat helemaal niet kon. Dus, ja, die ondertoezichtstelling, die was er gewoon. Ik kan hem ook niet vernietigen. Hè, dat is het gesloten stelsel van de rechtsmiddelen. Dus ja, die machtiging uit de huisplaatsing is dan ook niet onterecht
afgegeven.
Hè, daar kan je niet daarvan zeggen dat hij was vervallen omdat die ondertoezichtstelling ook was vervallen.
Althans, ze kunnen het nu niet toetsen, nee.
Nee, maar die ondertoezichtstelling lag niet voor. Kijk, en dus ja, ik volg dat dan niet.
Nee, jij volgt niet dat ze naar verwijzen.
Dat die gerechtshoven dan dus zeggen, nou kijk eens, uit deze uitspraak volgt dat als een ondertoezichtstelling is afgewezen, dat je niet in hoger beroep kan.
Ja, ja, je vraagtekens zijn logisch wat mij ingaat. Ik hoop dat iemand er wel een antwoord op heeft. Maar als ik het zo hoor, is het inderdaad een bijzondere verwijzing. En lijkt het erop alsof het gewoon standaard wordt overgenomen.
Ja, Ja.
Zo van laten we daar maar naar verwijzen en klaar.
Ja. Ja. Maar goed, dus...
Ik had ook nog wel een... ik had in een vorige uitzending had ik het over een EHRM-zaak. Europese Hof, ML tegen Noorwegen.
Ja.
En daarin lees ik wel dat het Europese Hof uiteindelijk heel duidelijk is... dat zij zeggen, joh, een rechtmatigheidstoets moet gewoon ook sowieso kunnen... dat je alle beslissingen die ervoor vooraf zijn genomen, alles betrekt. Dus dat is ook wel hele belangrijke natuurlijk. Kijk, uiteindelijk zeggen zij van ja, het is wel van essentie... dat dus gewoon ook de nationale rechtbanken, gerechtshoven gaan zo maar door... uiteindelijk ook zoiets zouden moeten kunnen doen.
Ja.
Alleen het gebeurt niet.
Nee.
Maar... het is natuurlijk wel heel zuiver als je zorgt van dat je eigenlijk gewoon het hele pakket automatisch al zou moeten meenemen. En daardoor ook geen discussie hoeft te bestaan van wat kan je nou wel en wat kan je nou niet uiteindelijk bevoegd rechtmatig laten toetsen.
Ik denk dat dat best nog in ontwikkeling is.
Zou kunnen.
Want als je inderdaad bijvoorbeeld kijkt naar de Strand Lobbe uitspraak.
Yeah.
Die we natuurlijk vorige week ook hebben besproken. Daar zie je ook wel in dat... het Europees Hof op dat moment zegt... Hè, dat is ook in lijn met die ML-uitspraak... van ja, wij pakken wel het totale proces. Ja. Hè, dus eigenlijk waar we nu over oordelen is gezagsbeëindiging.
Ja.
En dat kan je eigenlijk niet loszien... van alles wat daarvoor is gebeurd aan uithuisplaatsing en noem maar op. En dus voor mij zegt het Hof wel ook zo van... ja, het is niet dat het hier voor ligt... maar we nemen het wel mee.
Nee.
En, maar ik was laatst nog bij het Europese Hof. En dus ik dat ook naar voren gebracht. Ja. Ik zeg, ja, het is ooit begonnen met die spoedmachtiging.
Ja.
Het hele traject is het gevolg van die dat, waar het begonnen is. Dus onder verwijzing naar Strand Lobbe vind ik wel dat ook die spoedmachtiging hier toch nog wel eventjes ter discussie gesteld kan worden.
Ja.
Maar daarin heeft het Europees Hof dan ook wel geoordeeld van... nee, zo werkt het niet.
Oké.
Okay. Dus die spoedmachtiging ligt hier niet voor. Daarvoor heb je al nationale rechtsmiddelen gehad. Dus,
typisch.
Ja, dus het is een beetje zoek inderdaad van... nou ja, wanneer werkt het wel door, wanneer niet, in wat voor manier. Ik denk dat nog wel in ontwikkeling is.
Nou ja, laat ik zo zeggen. Ik weet ook wel dat... je had wel eens zaken waarbij een rechter geïnteresseerd was... en dus ook gewoon uiteindelijk wel meer van het dossier wilde weten. Maar die moest dan expliciet toestemming hebben van de ouders en ook de GI... om het dossier überhaupt weer naar boven te kunnen krijgen... om het te mogen betrekken in de zaak. Dus
vreemd genoeg
ligt er formeel dus een hobbel in Nederland... dat als niemand toestemming geeft of erop wijst... wordt het gewoon niet aan het dossier... toegevoegd. Al weet ik bijna zeker dat ook wel rechters af en toe wel meer weten dan dat wij denken. Maar op zich vind ik dat niet hoor. Maar het is wel apart.
Nou, ik vind het wel een probleem.
Is een probleem,
want natuurlijk. Ik zie dat wel bij rechters.
Ja.
En dan kom ik op zitting met het dossiertje waar het dan die dag over gaat. En dan kijken wij de rechters op de desk. En dan zie ik daar een dikke stapel liggen. En dan vraag ik aan die rechter, ik zeg maar, u heeft een heel ander dossier dan ik. Ja, nee, dit is het. Hè. Dus het volledige kinddossier. Dat zijn alle andere zaken, zijn het ook. Die pakken rechters er dus bij.
Ja.
Dus ik zeg, ja, maar dat kan helemaal niet.
Nee.
We hebben hier een leidelijkheid van de rechter. U kunt zich alleen baseren op wat nu in dit dossier voor ligt. Ook voor mij, hè. Ik bedoel, ik weet dus niet wat daar allemaal in zit.
Nee.
Ik weet niet wat die rechter wel leest of niet leest. Ik weet niet wat die rechter dan wel of niet meeneemt in de afweging. Hè, dat wordt heus niet allemaal opgeschreven, maar misschien zit het toch in het hoofd. En rechters weten dat ook wel, dat natuurlijk eigenlijk helemaal niet mag.
Kan,
nee. En dus die rechters, die zegt dan ook, ja, nee, maar ik heb het niet gelezen. Ja, maar wat moet ik, waarom heb je het daar dan liggen? Weet je wel, dus het wordt er wel bijgepakt. En,
maar kijk, het aparte is, ik begrijp jou wel op zo'n moment, omdat je dus gewoon niet voor het blok gezet wil worden, dat jij een dossier hebt van 6 pagina's en zij zitten met een dossier van 300. Aan de andere kant moeten we misschien juist blij zijn als ze dus in het kader van dit soort uitspraken van het Europese Hof, dat ze dus wel misschien zich proberen in te lezen. Alleen als zij zich alleen maar inlezen zonder hoor en wederhoor,
tuurlijk,
dat ik niet eens
weten.
Weet wat, dan wil ik ook wel weten van wat heeft u dan gelezen? Ja. En hoe we dus
Nee, wat ook een belangrijk juridisch aspect daarbij is ook dat in het jeugdrecht geldt niet dat een uitspraak onherroepelijk is.
Ja.
Dat zie je in de praktijk ook vaak. Op het moment dat jij begint over de afweging die is gemaakt bij de vorige beslissing, dan een rechter dan zegt, maar daar hebben we het over gehad. Hè, die beslissing is genomen, dat gaan we nu niet opnieuw doen.
Ja.
Nee, zeg ik dan. Hè, nou, ook daar zijn Hoge Raad uitspraken over. En die zeggen van, je moet dus elke keer moet je alle omstandigheden van het geval toetsen aan de huidige situatie. In het jeugdrecht gezag van gewijzen, dat is de juridische term, dat een uitspraak niet meer aangetast kan worden. En die uitspraak kan in zoverre niet aangetast worden. Maar precies net wat ik zei, alle feiten en omstandigheden die een rol spelen, moet een rechter opnieuw beoordelen aan de hand van die actuele situatie. Dus ook iets van een jaar geleden, waar een jaar geleden een bepaald oordeel aan gegeven kan zijn.
Ja.
Dat kan zijn dat nu, vandaag de dag, in het licht van de huidige kennis en omstandigheden en nieuwe inzichten, deze rechter een ander oordeel kon hebben over diezelfde situatie dan
toen.
De andere rechter een jaar geleden. En die ruimte moet er wel zijn. En ik denk dat die er af en toe nog wel te weinig is ook.
Ja, dus. Ja, kijk, en daarom ook, ik snap je. En uiteindelijk zou daar gewoon een formule voor moeten zijn, althans een richtlijn, dat je daar wat makkelijker mee om kan. Als je het allemaal maar weet wat als dossier dan is.
Ja.
En ik vond het wel even vernoemenswaardig over dat MK tegen Noorwegen.
ML, ja.
Ja, ML, sorry.
Ja.
Ja, ja.
Nou, ik zou nog even afsluitend benoemen dat, we noemen ze allemaal niet alle uitspraken en de vindplaatsen, maar ik zal die wel zoveel mogelijk opnemen in de show notes, dat mensen daar toch nog even naar terug kunnen kijken.
Ja. Nou,
dat was hem dan weer.
Ja, okay. Deze keer wat korter volgens mij dan de vorige keer.
Nou hoor, volgens mij lang genoeg.
Oh, oké, perfect. Oké, tot volgende keer.
Hoi.